Het is inmiddels alweer 4 weken geleden dat ik in uw midden mocht zijn hier. Maar wij hielden ons bezig met de uitspraken in de schrift waarin letterlijk, rechtstreeks en expliciet feitelijk verwezen wordt naar de 7e week van Daniël en de gebeurtenissen die daarmee samenhangen. En in dat verband hebben we ons bezig gehouden natuurlijk in de eerste plaats met de uitspraken daaromtrent in Daniël zelf. Daar komen deze uitdrukkingen per slot ook vandaan. En daarna waren wij terechtgekomen in het boek Openbaring. Want hoe dat ook zij, en ik kan dat niet vaak genoeg herhalen, voor het verstaan van de profetieën, de Bijbelse profetieën, is het strikt noodzakelijk dat we in de eerste plaats verstaan hoe dat zit met die 70e week van Daniël. Om de eenvoudige reden dat deze profetie uit Daniël 9 in feite een soort chronologisch kader geeft waarbinnen de profetieën vervuld zouden worden. Een soort raamwerk. En het klinkt wat ingewikkeld, ik weet niet waarom, maar het klinkt wat ingewikkeld als ik het nu zo zeg. Maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Het is ongeveer zo dat Daniël geeft dan ongeveer de jaartallen, zal ik maar zeggen. En de belangrijkste gebeurtenissen. En de rest van de Bijbelse profetie moet daar gewoon tussen gepast worden. Zo eenvoudig is dat. En ik meen het ook als ik zeg, zo eenvoudig is dat. Het blijkt mij, het is mij de laatste dagen weer gebleken, dus het komt er nou meteen weer uit, dat kan ik niet helpen. Maar het blijkt mij dat juist deze dingen zo weinig bekend zijn, terwijl daardoor aan de andere kant andere profetieën dikwijls zo slecht begrepen worden. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig, want wat mij tot op heden altijd zo verbaasd is dat als over het profetisch woord gesproken of geschreven wordt, dan hebben we meestal meer te maken met menselijke speculatie en bovendien met krantenberichten, want daar komt het in de praktijk op neer, dan dat het werkelijk gaat om wat de Bijbel nou eigenlijk expliciet daarover zegt. Zo is dat nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is gewoon de vaststelling van een feit. Wij zouden eerst de meest eenvoudige dingen uit de profetieën begrijpen. En de eenvoudige dingen in de profetieën voor ons zijn in elk geval de uitspraken die verband houden met deze 70e week van Daniël. Een periode van 7 jaar die nog toekomst is en die zou beginnen met het sluiten van een verbond tussen de velen van de Joodse staat en in elk geval de Joodse stad, zoals blijkt uit Daniël 9 vers 24 tot 27. Dus een verbond van de velen met kennelijk de grootste tegenstander, de grootste vijand. En bij die gelegenheid begint dan te lopen deze periode van 7 jaar. Waarna blijkt dat in de helft van die periode, dat wil zeggen na 3,5 jaar en nog 3,5 jaar te gaan, dat bij die gelegenheid het Joodse volk gedwongen wordt op een of andere wijze een andere god te aanbidden. Of dat gebeurt met de wapens in de hand, of dat gebeurt door de psychische druk. Daar gaat het nou niet over. Gedwongen is eigenlijk een beetje overdreven gezegd. Zij zullen het doen, dat is wat de schrift zegt. Zij zullen een andere god aanbidden. Een god die overigens tekenen en wonderen doet. En die zich ongetwijfeld ook als god of als vertegenwoordiger van God laat kennen. Want tekenen en wonderen hebben in het verleden altijd tot dit soort resultaten geleid. En het zal in de toekomst ook gebeuren. Maar dat betekent dat in de daaropvolgende en daarin de resterende 3,5 jaar verwoesting, verdrukking, zou komen over Jeruzalem en de Joodse staat. In elk geval, dat het ook over de rest van de wereld komt, dat is wel waar, maar over het algemeen komt dat pas later. Maar niettemin, vanaf het midden van de 70e week zullen deze dingen plaatsvinden. En het zal er uiteindelijk toe leiden dat aan het eind van de totale periode, dus aan het eind van de 2 maal 3,5 jaar, Jeruzalem verwoest zal worden. En dat laatste kan ik ook niet vaak genoeg herhalen. Want als u het mij vraagt, ik heb weer heel wat commentaren onder ogen gehad op het profetisch woord, recente commentaren op het profetisch woord. En men gaat er gewoon overheen, alsof dat niets betekent. Men bestaat het zelfs. Ik heb het over Herr Lindsay notabene, bijvoorbeeld. Maar men bestaat het zelfs om wel te schrijven over Zacharië 14, over dat God de heidenen ter strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem en dat dan de Heer zal komen op de Olijfberg om zijn volk te verlossen. Maar we gaan er gewoon aan voorbij dat er staat, en Jeruzalem zal verwoest worden. En heel de Joodse staat. En het wordt gewoon overgeslagen zelfs. Ik weet niet hoe dat komt. Waarschijnlijk omdat men denkt dat in onze dagen de Heer bezig is Israël te herstellen en het Joodse volk terug te verzamelen naar Jeruzalem. En als je dat zegt, dan past het natuurlijk niet meer om vervolgens te zeggen dat de Heer datzelfde Israël en datzelfde Jeruzalem zal verwoesten. Dan heb je heel wat uit te leggen. Dus vandaar denk ik dat men eroverheen gaat. Of het niet ziet, ik twijfel niet aan de goede trouw van de mensen of zo. Maar het is zo slordig, op zijn minst. Hè? Laten we nou beginnen met de meest eenvoudige dingen. En die meest eenvoudige dingen houden inderdaad in wat ik zojuist zei. Een periode van 7 jaar die begint met het sluiten van vrede. Die in het midden gekenmerkt wordt doordat het Joodse volk... En niet alleen het Joodse volk, ik moet eigenlijk zeggen de Joodse staat. Dat bedoel dus inclusief de Palestijnen, Arabieren, christenen, hindoeïsten, die zijn er ook nog, enzovoort, die daar wonen en die van die staat deel uitmaken. Zij zullen buigen voor een andere God die aanbeden zal worden in de heilige plaats. Dat weet je toch, hè? De gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. Wat is de heilige plaats? Ja, gek is dat. Het eerste wat ik zie of hoor, dit keer zag ik het, is altijd tempel. Toch beschouw ik dat als een misverstand. Want hoewel de tempel een heilige plaats is, moet ik u toch zeggen dat de heilige plaats ook gewoon Jeruzalem kan zijn. Uw heilige stad, uw heilige plaats. Waar dan ook in Jeruzalem. En ik zeg dat nu niet om kritiek te hebben op de gangbare opvatting, maar om erop te wijzen dat het bepaald niet noodzakelijk is volgens de profetie dat er een tempel gebouwd zal worden in Jeruzalem. Ik zeg niet dat het niet zal gebeuren, ik zeg dat de profetie het niet eist. Dat wil zeggen, ik kan het in de Bijbel niet lezen dat er een tempel gebouwd zal worden in Jeruzalem in de eerste helft van de 70ste week. Ik kom het niet tegen. Want het feit dat de gruwel der verwoesting, het afgodsbeeld waar we vorige keer over gesproken hebben, zal staan in de heilige plaats, wil niet zeggen dat het zal staan in de tempel. Dat zou het kunnen zijn, maar het hoeft niet, want de tempel is ongetwijfeld een heilige plaats, maar een heilige plaats is nog niet een tempel. U weet wel, dat is het verhaal van een koe is een rund, maar een rund is nog geen koe, hè? Dat weet u, hè. Dat zijn van die instinkers, noemen we dat wel. Naar de ene kant op is het waar, naar de andere kant... Kan het waar zijn, maar het hoeft helemaal niet. Staande in de heilige plaats. En ik zeg altijd, hoe langer je daarover nadenkt, hoe meer je tot de conclusie komt dat het dus kennelijk geen tempel is. Nou, laat ik zeggen, hoe onwaarschijnlijker het wordt dat het een tempel is, want anders zou het er wel gestaan hebben. Ja, wie ben ik om het woord Gods te kritiseren? Zo van dat had ik moeten zeggen. Maar het is gewoon deze gedachte, waarom staat er heilige plaats als tempel bedoeld is? Dan ligt het nog meer voor de hand om tempel te zeggen. En ik zeg dat niet omdat het gaat om details. Ik zeg dat omdat men verwacht dat Jeruzalem gered zal worden door de Heer. Dat op een of andere wijze ineens de Joodse staat tot geloof zal komen. En dan zal de Heer Jeruzalem stellen tot een lastige steen die de volkeren zullen willen dragen maar niet kunnen enzovoorts. Dan zal de Heer Jeruzalem nog verkiezen. En men doet alsof het dit Jeruzalem is. Dat is één ding. Maar het is niet zo. Dit gebeuren in Israël, in de Joodse staat en in Jeruzalem, leidt slechts tot de ondergang van de stad en de staat. Een volkomen vernietiging van alle leven in het land in elk geval, maar ook ongetwijfeld de volkomen vernietiging in elk geval van heel Jeruzalem. En in elk geval van het echte oude Jeruzalem, de oude stad, dat gebied zal ik maar zeggen, in elk geval. Daar leidt het toe. En aan de andere kant, de verwachting is dikwijls dat wij zouden moeten verwachten de herbouw van de tempel in Jeruzalem. Dus daar zitten we allemaal op te wachten. En ik moet u zeggen, daar hoef je niet op te wachten, want de kans dat dat gebeurt, acht ik persoonlijk heel klein. Ik hou ook een slag om de arm, maar ik acht die kans heel klein. En het idee van, men is daar al lang mee bezig en men wil dat, dan moet ik u zeggen, ja, daar is men 2000 jaar en langer feitelijk mee bezig geweest. Er moet een tempel in Jeruzalem zijn, dat is wat de Talmud eist. En zodra het Joodse volk op een of andere wijze bezit heeft van de oude stad en van de tempelberg, wordt het geacht worden verplicht geacht volgens de Talmud om inderdaad daar een tempel te bouwen. Dus daar is men altijd mee bezig, dat zegt niks. Het feit dat daar plannen voor zijn, zegt niks, die waren er 300 jaar geleden ook. Laat u niet misleiden. En verder, het idee van die tempel kan niet gebouwd worden, want die moskee staat daar, zou inmiddels opgelost zijn, omdat de tempel gestaan zou hebben enige meters meer naar het noorden. Ik moet u zeggen, dat is leuk gevonden, maar ik denk dat dat een politieke vondst is, om wat eerder te kunnen overgaan, vanuit Joodse gedachten, om wat eerder te kunnen overgaan tot de bouw van een tempel, want daarvoor hoeven ze dan niet eerst de Mohammedanen, de moslims, op de tenen te trappen door die Dome of the Rock op te blazen. Begrijp je wel? Dan vind je dus gewoon uit dat de tempel iets noordelijker gestaan zou hebben, een meter of 100 naar het noorden, dat is het idee. Die moet namelijk gestaan hebben recht tegenover de Gouden Poort, is dan de filosofie. En dat is natuurlijk dwaasheid, want die tempel die er stond, die stond niet tegenover die Gouden Poort, want die Gouden Poort stamt uit 1547 van onze jaartelling. Ik bedoel, de tempel was al verwoest en daarna pas 1500 jaar later ongeveer. En heeft men die poort gebouwd om nou te zeggen, hij moet gestaan hebben recht achter die poort. Weet u wel, zodat je door de poort kon kijken en dan door de ingang van de tempel zo recht, bij wijze van spreken, in het Heilige der Heiligen. Dat is natuurlijk, Nou goed, laten we het daar maar niet over hebben. Bovendien, die poort is gebouwd door een Mohammedan. Dus dan kun je rustig vergeten dat dat er een rol in speelt. Het zijn de verkeerde dingen. Het mag wel interessant zijn, het zijn de verkeerde dingen. Wij wachten niet, het Joodse volk ook, wacht niet op de herbouw van een tempel, in tegendeel. En nou toch zo bezig ben, wij wachten trouwens ook niet op een verenigd Europa, dan wel het herstel van het Romeinse Rijk. Het berust op een misverstand. En je kunt natuurlijk tientallen jaren bezig zijn met de geschiedenis van de Europese gemeenschap te volgen en wat daar door verschillende mensen over gezegd is enzovoorts. Het is natuurlijk toch wat dwaasheid. Natuurlijk kun je, ik kan het ook hoor, je kunt aan de ene kant uiteenzetten hoe de ontwikkeling is in Europa, dat het leidt tot eenheid, dat kan niet missen, want wij zijn ineens, zag ik ineens op het paspoort, nou zo'n alweer 2 jaar terug of zo, 3, weet ik het, langer, ineens op het paspoort blijf ik niet meer Nederlander te zijn, maar ingezetene van de Europese gemeenschap. Wist je veel? Hè? De grenzen zijn ineens weg. Hè? En binnenkort krijgen we allemaal een EQ, geloof ik, of zoiets. IQ zaten we meer om verlegen, maar, hè? Een euro wat? Dan hebben ze de naam weer veranderd. Nou, goed, dat heb ik dan gemist. Dat geven we niet. Maar dat is de ontwikkeling naar een verenigd Europa enzovoort. Dat kun je natuurlijk uiteenzetten. Het neemt niet weg dat je aan de andere kant net zo goed kunt argumenteren dat Europa aan het uiteenvallen is. Of niet? Europa is verdeeld in meer naties dan ooit tevoren. Denk ik. Ik heb ze niet helemaal dan ooit tevoren. Nou, dan de laatste paar honderd jaar dan vooruit. Zo is dat gewoon. Je kunt net zo goed het tegenovergestelde beweren en beargumenteren. Beide is even indrukwekkend. Met andere woorden, samen betekent het toch niks. Bovendien is het een misverstand te denken dat Europa of het Romeinse Rijk weer tot eenheid en tot herstel zou komen. Het is namelijk niet waar. Het zou in Arabië gebeuren. Het Griekse Rijk zou zich herstellen enzovoorts. Het is allemaal speculatie die in de praktijk slechts als uitwerking heeft. Een grote verwarring onder degenen die geïnteresseerd zijn in het profetisch woord. En in de praktijk leidt het tot een beetje apathie ten opzichte van het profetisch woord. Zo van, er wordt zo verschillend over gedacht. Wie zal zeggen wat er gebeuren moet? En zo is het eigenlijk. Hè? En waardoor? Nou, in wezen door het niet kennen, het niet vasthouden aan, het niet kennen van de profetieën van Daniel. In het bijzonder en in de eerste plaats deze profetieën in verband met de 70 weken van Daniel. En in het bijzonder dan profetieën over de 70ste week van Daniel. Ik denk dat het belangrijkste is. Daarna hebben we natuurlijk nog met wat andere zaken te maken. Een van die zaken is in het algemeen het gebrek aan inzicht in de Bijbelse symboliek, in de typologie, of hoe dat maar heten mag. Want u en ik weten natuurlijk dat het profetisch woord in hoge mate belangrijke mate tot ons gekomen is in de vorm van dromen, visioenen of wat het maar wezen mag. En die zullen dan toch begrepen moeten worden eerst, alvorens men ze kan toepassen. En daar ligt onder andere ook een belangrijk probleem. Dat is het probleem waar we meteen tegenop lopen trouwens in Openbaring 11, waar we vorige keer gebleven waren. Openbaring 11, in de eerste verse, waar staat: mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk, duimstok, zoiets, een roede, maatlat. Een maatlat gelijk. En de engel stond en zeide: sta op en mee de tempel gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Merkwaardige wijze, dan las het laatste commentaar wat ik erop las, ging over dat de engel de tempel opmat. Heb je dat? De engel die de tempel opmeet. En, ja. Kijk, dat, zelfs dat staat er niet. Niet dat het me iets uitmaakt wie de tempel opmeet, maar als je dan al dit leest en dan gelezen hebt blijkbaar dat de engel de tempel opmeet, dan zit je toch wel erg ver mis, want de engel meet niet de tempel op. Mij werd een rietstok gegeven, Johannes, en de engel stond en zei: sta op, zei tegen Johannes, en meet de tempel gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Dus wie zou de tempel meten? Johannes. En niet de engel. Nou, als je daar dus om misgaat, dan heb ik weinig hoop meer van wat er verder komt. Dat is het probleem. Ik heb trouwens iemand gekend, die moest voor de krant altijd jaarverslagen van de diverse bedrijven, de grote bedrijven, weet je wel, recenseren. Dus die krijgt dan zo'n jaarverslag toegestuurd, u weet, pagina's dik enzovoort. Die moest daar een analyse van maken voor de financiële pagina's in, weet ik veel welke krant. Dat doet er nou niet toe. En het commentaar wat die man ooit een keer op een jaarverslag gaf, was dat bladzijnnummering al niet klopte. Dus van de rest van de inhoud van het jaarverslag zal ook wel niet veel betrouwbaar zijn. En zoiets is het ook. Als je dat soort eenvoudige dingen niet in orde hebt, zal ik maar zeggen, niet accuraat genoeg bent daarin, dan komen de moeilijke dingen natuurlijk helemaal niet aan de orde. En als je al leest dat de engel de tempel meet, ik heb het vaker gelezen trouwens, ook in andere boeken, waarna ik vrees dat men het gewoon van elkaar overschrijft. Hè? Als men dan al leest dat de, ja, dat is zo hoor, dat de engel, het is niet als kritiek, maar het is gewoon een oproep om te blijven bij wat de Bijbel zegt. In de eerste plaats. Al het andere mag interessant zijn, maar je moet bij de Bijbel blijven. Nou goed, als je dan eerst al leest dat de engel de tempel meet, dan is het natuurlijk niet moeilijk om vervolgens ook vast te stellen dat er dan dus kennelijk een tempel staat. Dat is echter een misverstand, maar ik moet u zeggen, dit is eigenlijk het enige vers wat gebruikt wordt om aan te geven dat er in de 70ste week van Daniël zo'n tempel zou staan in Jeruzalem. Maar ik moet u zeggen, dat staat hier niet, want het gaat hier gewoon om een visioen. Dat kan niet anders. Als het geen visioen was, zou Johannes de tempel niet kunnen opmeten. Begrijp je toch? Die tempel was er niet toen Johannes dit schreef. Dus het is een visioen, een droom, of hoe je dat maar noemen moet. Hij was in de geest, en in geestelijke zin zou hij de tempel meten. En dan staat er, meet die tempel en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit. Ik dacht dat je moet zeggen de voorhof, maar vraag me weer. Laat de voorhof uit, dat van buiten de tempel is. En meet dat niet, want het is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Dat is makkelijk genoeg. Vers 2 wijst erop dat de voorhof die niet gemeten zou worden, en dat is de voorhof om en in de eerste plaats voor de tempel, dat die voorhof een beeld is van de heilige stad. Dat staat er gewoon. Meet de voorhof niet, want het is de heidenen gegeven, namelijk, en maakt me niks uit, maar eigenlijk in de betekenis van namelijk. Namelijk die heidenen zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En wat ons dan het eerst zou moeten opvallen is dat de term 42 maanden kennelijk de verwijzing is naar één van de helften van de 70ste week van Daniël. Namelijk 3,5 jaar. En zelfs de term heilige stad komt uit dezelfde profetie van Daniël. Nee. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Beide termen verwijzen dus naar die profetie En die zou men in, hierin moeten betrekken dus. Maar de gedachte is dat de voorhof buiten de tempel niet gemeten zou moeten worden. En de, want die voorhof is een beeld van heel, uiteraard, heel de heilige stad. Maar degene die zo'n tempel verwacht in de toekomst, redeneren dan gewoonlijk van, nou die tempel die komt niet te staan op de plaats van de Doom of the Rock, bijgenaamd de Omar Moskee. Hij zou wat noordelijker moeten staan, daar is ruimte zat en men heeft iets uitgedacht waardoor dat dan de originele plek zou zijn geweest. En dan zegt men, nou ja, die kan dus gemeten worden en gebouwd worden. En de voorhof, dat is dan het gebied waarin de moskee van Omar en de Al-Aqsa moskee staan enzovoorts. En die wordt dan nog door de heidenen vertreden. Zo staan er twee moskeeën en één aan Allah en één tempel aan Jehovah staan daar dan naast elkaar. Het is aardig bedacht en zo moet je natuurlijk wel verder op, dat, op die gedachtegang. Maar het is niet wat het is. Bovendien, de voorhof is in de eerste plaats voor de tempel. Of aan, en aan beide zijden van de tempel. En niet maar aan één kant, namelijk alleen maar ten zuiden van de tempel. En bovendien, als er moskeeën in staan, dan kun je dat moeilijk de voorhof noemen, waar, naast de tempel van Jehovah. Ik bedoel, dat gaat zoveel dingen zo mank. Ik moet er trouwens nog wat anders bij zeggen. Het leidt geen enkele twijfel dat de tempel gestaan heeft op het hoogste punt van de berg Moria. En dat kun je nu nog gaan bekijken. Het hoogste punt van de berg Moria bevindt zich midden in de Omar Moskee. Dat is namelijk die rots die zich daar nog uit de verder geëgaliseerde bodem verheft. En de Dome of the Rock heet niet voor niks de Dom van de Rots. Om het maar zo min mogelijk te vertalen. Hè? De Dom, de koepel, boven de rots. Welke rots? Nou, niet een losse steen, maar de top van de berg. En je moet wel van erg goede huizen komen om te beweren dat de tempel niet daar gestaan zou hebben, maar een net verder naar het noorden. Toch? Lijkt mij makkelijk genoeg. Dus laat het maar weer buiten beschouwing. Daar gaat het niet over. Dit is symboliek. Dit is typologie, zoals overal, bijna overal in de visioenen. Alleen hier wordt er zelfs een verklaring bijgegeven. Al moet ik zeggen, het begrip tempel wordt hier niet verklaard, maar het begrip voorhof wel. Voorhof is een beeld van de heilige stad, Jeruzalem. En dat daarmee niet alleen de stad zelf, maar ook de omgeving van de stad, alles wat erbij hoort, wordt aangeduid, lijkt me eenvoudig genoeg. Want heel de Bijbel door wordt de naam Jeruzalem gebruikt voor ter aanduiding ook van heel de Israëlitische, dan wel Joodse natie. Dus niks moeilijks aan. En als in Nederland gesproken wordt over Den Haag, is de kans het grootst dat het gaat over heel Nederland. Hoewel slecht Den Haag genoemd wordt. Dat is toch niet zo moeilijk? En anders moet ik voorbeelden nemen uit andere landen, die zijn meestal duidelijk. Hè? Als Parijs wat zegt, of Washington, tegenwoordig Berlijn geloof ik, of is het nog Bonn, weet ik veel. Maar dan weet je waar het over gaat, toch? En als het gaat over Jeruzalem, gaat het over de Israëlitische en meer bijzonder dan de Joodse staat. Dat kan niet missen. Nou goed, waar dan de voorhof een beeld is van de heilige stad. Eigenlijk zou je de term moeten leggen naast Daniel 9, waar staat uw heilige stad. Dat wil zeggen of het de heilige stad van de Heer zelf is, dat staat nog te bezien. Lijkt me wat moeilijk om dat vol te houden, dat het dat zou zijn. Maar het is hun heilige stad. De Joodse heilige stad. Zoals de Bijbel ook spreekt over het Pascha der Joden. Of het feest der Joden. Want dat het des Heren hoogtijd is, dat staat nog te bezien. Het is meer Joods in elk geval dan dat het van de Heer is. En de heilige stad mag dan de heilige stad zijn voor de Joden. Het mag dan de heilige stad zijn voor de Mohammedanen, maar dat is het. Het mag dan de heilige stad zijn voor christenen, sommige christenen, lang niet alle. Het maakt het nog niet tot de heilige stad des Heren, want dat is het niet. En lees de profetieën maar over Jeruzalem, bijzonder over een ongelovig Jeruzalem, daar is niks heiligs aan. Het wordt heilig beschouwd door mensen, maar door de Heer zelf niet. Niet zolang het ongelovig is. Waarna ik altijd de neiging heb te zeggen, en als u denkt dat het heilig is naar Gods normen, gaat het dan maar eens een poosje naartoe. Dan moet je wel stekenblind zijn om niet vast te stellen dat het een zeer onheilige stad is. En dan heb ik het nog netjes gezegd. Een haard van ongeloof, vijandschap tegen God en afgoderij. Dat is wat het is. Ongeacht onder welke naam dat dan gebeurt. Goed. Nou terug. Waar de voorhoofd een beeld is van uw heilige stad, de heilige stad. De heilige stad in elk geval van het Joodse volk. Daar is de vraag, maar waar is dan de tempel een beeld van? Dat staat er niet bij. En daar kun je dan een gebrek noemen. Ik persoonlijk vind het helemaal niet een gebrek. Het is namelijk nergens voor nodig om het erbij te vertellen. Want als je één keer op bladzijde 1186 van je Bijbel bent aangekomen en daar leest over de tempel in geestelijk betekenis, hoeft het niet meer vermeld te worden wat er de betekenis van is. De tempel is in het algemeen de plaats waar God woont. En wij zijn er al lang aan gewend dat de term tempel inderdaad gebruikt wordt ter aanduiding van de gemeente. Dat kan je missen. Ligt trouwens voor de hand, want als je hier twee dingen hebt en ze horen bij elkaar. En het tweede is Israël, wat is dan het eerste? Ik weet dat het voor sommigen helemaal geen argument is, maar voor anderen is het enige echte goede argument. Namelijk, je hebt twee dingen die bij elkaar horen, de tweede is Israël. Wat komt er dan voor Israël? En is toch van gelijke aard. En hoort bij elkaar. Dat is toch de gemeente? Nou, dat is het ook. De tempel is een beeld van de gemeente, de voorhof is een beeld van Israël. En waar vastgesteld wordt dat de voorhof een beeld is van Israël en dat het vertreden wordt door de heidenen, wordt aan de andere kant dus noodzakelijkerwijze vastgesteld dat de tempel, namelijk de gemeente, compleet en voltooid is en dat die niet vertreden wordt door heiden, niet meer verontreinigd wordt enzovoorts. Bovendien de opmeting van een bouwwerk heeft altijd de betekenis van dat de bouw als zodanig in elk geval voltooid is en dat het vervolgens wordt ingeschreven in het kadaster en daarvoor wordt het dus opgemeten. Dat wil zeggen, het wordt opgemeten in verband met het vastleggen van het eigendomsrecht. Waaruit volgt gewoon dat het hier niet gaat om een tempel die wellicht letterlijk gebouwd wordt ergens op de verbrede berg Moria, zodat er twee moskeeën minstens, staan er trouwens nog meer, maar twee moskeeën minstens en deze tempel op zouden kunnen staan. Maar het gaat hier gewoon over de tempel als beeld van de gemeente, die voltooid is en die bovendien, als het voltooid is, ook inderdaad wordt weggenomen van de aarde. En dat is maar waar het om gaat. Kortom, het opmeten van de tempel is gewoon een beeld van de opname van de gemeente. Anders niks.
Als je iets meet, dan meet je een volume, dan meet je een omvang. Dan meet je iets wat bestaat. In de regel meet je geen mensen die dan binnen zijn, die dan aan het binnen zijn. Die zijn niet meetbaar, denk ik.
Nee.
Heeft dat dan te maken met jouw uiterlijk?
Ik denk
het. In het eind van vers 1. En degene die daarin aanbidden, die worden mee in de opdracht opgenomen.
Ja, dus eigenlijk, ik ga nogal te veel te snel, hè. Eigenlijk, er staat, sta op en meet de tempel Gods en het altaar. En als je dan vraagt, wat is dat? Dan staat het erachter, namelijk, degenen die daarin aanbidden. Ik zei er straks, dus er staat niet bij wat het is. Bij de voorhof staat het wel, bij de tempel niet. Maar als je zo wilt, dan kun je natuurlijk ook zeggen, het staat er wel bij wat de tempel is. De tempel in dit visioen is de uitbeelding van degene die aanbidden. En dan kom je weer terecht gewoon bij de gemeente. Het gaat gewoon om de voltooiing van de gemeente. En dus gewoon de opname van de gemeente. Dat ligt ook natuurlijk voor de hand, want het is een gebeurtenis die al vele malen inmiddels in het Nieuwe Testament beschreven is. En dat die opname van de gemeente een belangrijke plaats inneemt in het geheel van de onvervulde profetie, dat lijkt me een duidelijke zaak. En daarom begint de profetie er hier ook mee. De engel stond en zei, sta op, mede de tempel Gods, en dat is de gemeente, en het altaar, en min of meer synoniem is ook een duidelijke zaak. Want het altaar in de brede betekenis staat inderdaad voor aanbidding, de dienst aan God. Wij hebben één altaar. schrijft hij een brede brief. En daarmee bedoelt, wij hebben een dienst aan de Heer zelf en aan God, enzovoorts. En daartoe is inderdaad de gemeente geroepen, volk van koningen en priesters, enzovoorts. Hoewel ik besef dat die paar zinnen die ik nou uitspreek, stuk voor stuk ook bestreden worden in onze dagen. Zo van, hoezo zouden wij God dienen? En zo van, hoezo hebben wij een altaar? En hoezo zijn wij een priesterlijk volk? Want men heeft de neiging altijd weer even door om dat weg te redeneren. En in onze tijd vooral om dat af te schuiven op Israël. Zo van, dat zijn uitspraken over Israël en daarom niet over de gemeente. Maar ik moet u zeggen, het zijn wel degelijk uitspraken over de gemeente, zonder dat ik er nou verder op inga. En hier wordt gesproken over de voltooiing van de gemeente. En daarna staat er, laat het voor of uit, want in eigen termen dan, het is een beeld van de heilige stad, die is aan de heidenen overgelaten of gegeven, en die zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Kijk, dat men ook dikwijls, dat men niet ziet dat het meten van de tempel een beeld is van de opname van de gemeente, komt natuurlijk ook doordat men al sinds tientallen jaren beweert dat de heilige stad niet meer vertreden wordt door de heidenen. Heb je dat? Zodat men het zo zonder meer niet kan plaatsen. Men beschouwt dit al als vervuld, namelijk de heilige stad wordt niet meer vertreden door de heidenen, men zegt de glas hard, enzovoorts. En dat dan die tempel staat voor de opname van de gemeente, dat kan dan dus niet, want de gemeente is nog niet opgenomen, nietwaar? Dus dan, die mogelijkheid valt dan buiten beschouwing. En om het dan maar even wat uitgebreid te doen, er wordt al sinds tientallen jaren geroepen dat Jeruzalem niet meer door de heidenen vertreden wordt. In elk geval wordt dat geroepen, en werd dat geroepen, dat is nou verstomd, maar werd dat geroepen na de Eerste Wereldoorlog. Want in 1917 werd Jeruzalem bevrijd van de Turken. Heet zoiets? Dat is de officiële term, geloof ik. Maar goed, werd bevrijd van de Turken. Dus van de Mohammedanen enzovoorts. Werd namelijk veroverd door de Britten. Door generaal Allenby. Weet je wel, die van die bruggen. Generaal Allenby brug. Ik heb de brug gezien. Volgens mij is die in 1917 gebouwd. Als je het zo ziet. Dat is zo'n militair bruggetje, zo smal, weet je wel. Je moet in het midden van de bus gaan zitten, anders ga je er niet over. Zo smal is die, hè. Nou goed. Generaal Allenby, die in 1917 Jeruzalem bevrijdde, van zijn paard stapte en lopend door de Jaffa-poort ging om de Duitsers nog eens een hak te zetten, want het was de laatste Duitse keizer die ook Jeruzalem ooit eens een keer binnenging. En daar hebben ze een stuk van de muur vooraf moeten breken, naast de poort. Want die wilde te paard en met heel zijn gevolg Jeruzalem binnen, en dan gaat hij door de smalle Jaffa-poort, dus hebben ze van de muur weggebroken. Is nog steeds een gat. Maar goed, de Brit generaal Allenby, die kwam daar en die stapte van zijn paard en zei, waar mijn heer te voet hier binnen ging, ga ik ook te voet. Nou, leuk. Leuke aanspraak, toch? Nee. Dat is in ieder geval beter verantwoord. Maar dat was 1917. Bovendien was dat op 24 december, nee, niet 24 december, het was wel in december, maar het was de 24e van de negende maand van de Joodse kalender, de 24e van de negende maand. De andere dag was Chanukka feest, het feest van de herinwijding van de tempel. En het heeft generaal Allenby goed gedacht om het op die datum te doen, op die datum Jeruzalem binnen te wandelen. Dat is niet toeval. Dat heeft hij zelf zo gepland. Om voor het Chanukka-feest dat geregeld te krijgen. En sindsdien zijn er velen die geroepen hebben, dit is de vervulling van de profetieën, want nu is Jeruzalem bevrijd van de heidenen. Want de tijd van de kruisvaders laat ik dus buiten beschouwing. Maar toen heeft men het ook geroepen. Van Jeruzalem is bevrijd van de heidenen en wordt niet meer door de heidenen vertreden. Dat was een van de doelstellingen van de kruisvaders. Je weet wel, de Mohammedanen uit Jeruzalem verdrijven. Maar dat is allemaal niet veel van terechtgekomen. Dat is in de soep gelopen, denk ik altijd. Nee, Godfried van Bouillon. Noem maar op. Hè? Dus het is de eeuwen door is dat zo gegaan. En in 1917 waren ze, als je zei, kijk, er staat een hachi tot drie maal toe. Vanaf de 24e of van na de 24e van de negende maand zal ik u zegenen, zegt de Heer. Nou, die bevrijding van Jeruzalem was op de 24e van de negende, dus is de vervulling van de profetie. Sterker nog, men roept dan ook, nu is een eind gekomen aan de macht van het Mohammedanisme, de val van het Mohammedanisme, want ze hebben hun wereldlijke macht over Jeruzalem verloren. Nou, wij weten het nu wel beter. Achteraf. En bovendien stelde men vast, het was niet alleen het einde van de Mohammedaanse macht toen over Jeruzalem, maar het bij dezelfde gelegenheid, in hetzelfde jaar, werd ook de Mohammedaanse jaartelling opgeheven. Want wij christenen hebben een jaartelling, de joden hebben een jaartelling, de Mohammedanen hebben dus, want dat zijn de grote naapers altijd geweest van zowel jodendom als christendom. Maar die hadden dus ook een eigen jaartelling. Vanaf Mohammed of zo, weet ik het ook niet wat de bedoeling was. Maar die had een eigen jaartelling en die werd in 1917 opgeheven. En die kalender was inmiddels gekomen tot het jaar 1335. Dus het laatste Mohammedaans gerekende jaar was het jaar 1335. En dat werd dan geacht de vervulling te zijn van Daniël 12. Gelukzalig is hij die komt tot 1335 dagen. Begrijp je wel? Verder niet, maar het is hetzelfde getal, dus het zal het wel wezen. En dus was Jeruzalem bevrijd van de heidenen, werd niet meer door de heidenen vertreden. En toen werd Jeruzalem een soort, hoe zegt men dat, het Joods nationaal tehuis of zoiets. De Joden kregen gelegenheid om zich in Jeruzalem te vestigen en dat soort dingen meer. Maar op die geschiedenis ga ik niet verder in. Dat was 1917. Vandaar dat het jaartal door de Jehovah's getuigen nog steeds gebruikt wordt. Van dat is het jaar van de wederkomst van Christus. En als je zegt, daar hebben we niks van gezien, dan zeggen ze nee, maar dat moet je ook geestelijk interpreteren. Dan ineens weer is dat een geestelijke waarheid. Maar dat jaartal, met het jaartal kun je dus wel wat. Hè? Nou goed. Maar Jeruzalem bleef door de heidenen vertreden worden. En of het nou de Joden, de Britten, de Mohammedanen, of later de Palestijnen waren, ja, dat blijft hetzelfde. Toch? Nou goed, dat is later weer een beetje achterhaald, is daarna wat anders gegaan enzovoorts. Maar toen in 1948 uiteindelijk de Joodse staat werd opgericht, toen, dat is iedereen al vergeten, maar toen kreeg het wel degelijk toegang tot Jeruzalem. En wat nu genoemd wordt de Westbank. In Israël noemt men het bijvoorbeeld Samaria. Vind ik altijd wel leuk. Mag ik nou niet uitleggen. De westoever van de Jordaan, zal ik maar zeggen. Dat gedeelte. Maar toen brak je in 19... Toen dacht men, nou komt het voor elkaar. Hè? Nou zal een zelfstandige Jood verstaan. Er zijn de profetieën vervuld, de beloften vervuld. Zal Jeruzalem niet meer door de heidenen vertreden worden. Maar in 1948 brak meteen die oorlog uit. En de Jordaniërs veroverden niet alleen Jeruzalem, maar inderdaad grote stukken van wat aan Israël toebehoorde vanaf dat moment, werd inderdaad in hetzelfde jaar meteen door de Arabieren veroverd enzovoort. En zo kwam er nog niks van terecht. Zo is dat. Maar toen begonnen weer een boel mensen te rekenen van nou, een zelfstandige Joodse staat. Jeruzalem, nou dat was twijfelachtig, want daar zaten dan toch Arabische moslims nog enzovoorts. Maar een zelfstandige staat, dat was het dan. En dat was het uitbotten van de vijgenboom. Waarna je nog moet rekenen één generatie tot aan het begin van de 1000 jaren. Dus dat is 40 jaar erbij, dan kom je 1988. Maar aangezien de gemeente zou worden opgenomen, toch vermoedelijk wel voor de 70ste week van Daniël. In het algemeen zou dus de opname van de gemeente moeten plaatsvinden in 1981, dan wel 1982, met vriendelijke dank eveneens aan Herr Lindsay, onder andere. Natuurlijk weer Wim Malgo, herstel, dokter Wim Malgo, Wijnen, zalig. Nou goed, daar gaat het nou niet om, maar dat is zo'n rekensommetje. Maar het is zo naïef, want sinds 1948 werd Jeruzalem gewoon door de heidenen vertreden. Raakten de Joden zelfs Jeruzalem kwijt. Daar is nu, heb ik gemerkt, het volgende op... Ik volg het niet zo erg meer, maar ik heb nu gemerkt, daar is het volgende op gevonden. Het ging niet om het ontstaan van de Joodse staat. Bovendien, het jaartal is achterhaald, dus je moet weer wat anders. Het ging niet om de oprichting van de Joodse staat, maar het gaat om de bevrijding van Jeruzalem. En die heeft dan plaatsgevonden in 1967, in de Zesdaagse Oorlog, weet je wel. Toen staat Israël inderdaad de oude stad Jeruzalem veroverde enzovoorts. Nou goed, sindsdien is dan het idee, wordt Jeruzalem niet meer door de heidenen vertreden. Want zoals Herr Lindsay zegt, ik heb vorige week... Nee, dat zei hij, zeg, ik heb kort geleden Daniel 9, vers 24 tot 27 bestudeerd. En ik ben tot de conclusie gekomen dat de bevrijding van Jeruzalem veel belangrijker is dan de oprichting van de Joodse staat. En dat betekent gewoon dat het niet meer gaat om 1948 en van daaruit rekenen, maar dat het gaat om 1967 en van daaruit rekenen. Dat is heel leuk, dan reken je dus vanaf de bevrijding van Jeruzalem in 1967, reken je weer één generatie erbij, kom je uit in 2007, je trekt de 70ste week van Daniel af en dan kom je dus in 2000 uit. Dat is toch een mooi getal. Niet dan? En weer? Zo willen ze niet. En dan hebben we bovendien nog 5 jaar de tijd om zo door te gaan. Ja, 2000, okay, klinkt wel aardig. Maar het berust eveneens op niets. Het gaat er niet om dat de uitkomst niet eens een keer het juiste jaartal zal geven. Dat moet een keer gebeuren natuurlijk. Vroeg of laat moet je, zoveel mogelijkheden zijn er niet meer. Dus iemand raadt het een keer, hè? Dat denk ik altijd. Iemand raadt het een keer. Maar het is zo'n misverstand. Want Jeruzalem wordt nog steeds door de heidenen vertreden. Jeruzalem is nog steeds niet bevrijd. Integendeel. Bovendien, ook na de opname van de gemeente zal Jeruzalem niet bevrijd zijn en door de heidenen vertreden worden. Zo is dat nog eenmaal. Want heel het idee, daar gaat hij weer, hè? Heel het idee van zij zullen de heilige stad vertreden, hier uit Openbaring 11 vers 2, dat idee is in feite eveneens afkomstig uit Daniel, de uitdrukking niet, voor zover ik me herinner, maar de gedachte wel. De gedachte in Daniel is namelijk dat de Joodse stad en Joodse staat, het twee stammenrijk van Israël, zal ik maar zeggen, onder het Davidische koningshuis. Dat in de tijd, hè, dat de Joodse staat en Joodse stad veroverd werden door Nebukadnezar en dat de Joodse staat en Joodse stad en het Joodse koningshuis werden onderworpen aan Nebukadnezar, aan een heidense mogendheid enzovoorts. Hetgeen uiteindelijk leidde tot de ballingschap van het Joodse volk en daarna tot de verwoesting van de stad Jeruzalem, et cetera, et cetera. En wij worden geacht te weten dat het boek Daniel zich nou eenmaal bezighoudt met deze geschiedenis van. Dat namelijk, Daniel 1, vanaf vers 1, dat namelijk het Joodse koningshuis, de Joodse staat en de Joodse stad werden onderworpen aan heidenen, aan niet-Israëlieten, niet-Joden, en dat dus de heilige stad Jeruzalem vertreden werd door heidenen. En waar het boek zich vervolgens mee bezighoudt is dat nou eenmaal de Heer beloofd had dat ooit een keer de zoon van David zijn koninkrijk zou oprichten in Jeruzalem. Kortom, dat Jeruzalem ooit weer vrij zou worden en dat niet langer de heidenen zouden regeren over Jeruzalem, maar dat Jeruzalem zou regeren over de heidenen. En die hele periode, vanaf 606 voor onze jaartelling, waarbij Jeruzalem voor de eerste maal door Babel veroverd werd, tot aan het einde van de 70ste week van Daniel, want dat is de tijd die er volgens Daniel 9 in elk geval voor staat. Die hele periode is de periode van de tijden der heidenen. En dat is per definitie de periode waarin Jeruzalem door de heidenen vertreden zal worden. En Jeruzalem zal dus door de heidenen vertreden worden tot het eind van de 70ste week aan toe. En ik bedoel het echt niet cynisch wat er nu volgt, maar je zou het zo op kunnen vatten. De vraag is namelijk, hoe komt het nou ineens dat dan plotsklaps Jeruzalem niet meer door de heidenen vertreden wordt aan het einde van de 70ste week van Daniel? Omdat de koning daar binnen trekt. Generaal Allenby, vanuit de westkant, de Jaffa-poort. Of omdat de Messias daar binnen trekt, vanuit de oostkant, door de Gouden Poort. Of hoe je maar genoemd mag worden. Wel, nee. Doordat Jeruzalem verwoest wordt. Nou, te mooi. Andere vraag dan. Hoe komt het dat de mens ineens niet meer een zondaar is en ook niet meer zondigt? Omdat hij dood is. Heel gemakkelijk. Toch? Hoe wordt een eind gemaakt aan de heerschappij van Satan? Doe dat waar hij over regeert, wordt weggenomen, wordt er eind gemaakt in de oude schepping. Het zij de jure, het zij de facto, want daar gaat het nou niet om. Ik bedoel, of het nou een juridische kwestie is alleen, of ook een feitelijke kwestie, maakt niks uit, het gebeurt zo. En voor een deel is het dus gebeurd, hè. En hoe komt het dat Jeruzalem niet meer die zondige stad zal zijn? Omdat Jeruzalem helemaal geen stad meer is en dus ook niet zondig. Er is geen stad meer, wordt ook niet vertreden dus. Dat is de gedachte, dat is niks nieuws, want dat is precies de basis van onze verlossing van onze oude natuur, oude schepping, zonder de wet, hoe het maar heten mag. En precies datzelfde zal ook Israël als volk, maar ook Israël als land en stad overkomen. Nou goed. Maar dat word je geacht te weten voor het opslaan van Openbaring 11. En dus meet de tempel, maar meet niet het voorhof. De rest van het verhaal gaat dus ook niet meer over die tempel, ook niet over de gemeente. Speelt helemaal geen rol hier in Openbaring 11. Het gaat vervolgens over de voorhof. Namelijk, het gaat over Jeruzalem in het bijzonder. En misschien iets breder over de Joodse staat, maar in de eerste plaats over Jeruzalem. Waarna de vraag is, waarom dan toch even dat verhaal van die tempel ervoor? Waarom de vergelijking van tempel en voorhof? En waarom wordt de tempel gemeten en gaat de rest van het verhaal over de voorhof die niet gemeten wordt? Want we hebben dit schriftverdeel natuurlijk al onder ogen gehad vorige keer. Dus komen er niet zo uitgebreid op terug. Maar waarom die combinatie? Dat is heel eenvoudig. Zo wordt die met elkaar in verband gebracht om de dood eenvoudige reden dat daardoor ook volgorde wordt aangegeven. Namelijk eerst het meten van de tempel, maar nog niet het meten van de voorhof. Of anders, eerst het meten van de tempel en pas later, veel later, maar pas later het meten van de voorhof. Met andere woorden, eerst de opname van de gemeente, dan pas het aanbreken van de 70ste week van Daniël. Want die 42 maanden uit vers 2 zijn kennelijk de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Nou, in ieder geval een deel ervan, en daar gaat het maar om, hè. Maar de eerste helft ervan, ook dat kan trouwens niet missen, want het blijkt uit het verband. Het gaat om de volgorde. Eerst de opname van de gemeente, daarna pas de rest. En ik zeg dat met nadruk ook nog een keer in de richting van degene die zeggen de gemeente kan in Openbaring niet voorkomen. Want dat vind ik zo'n verschrikkelijk naïef vooroordeel. Dus echt een vooroordeel. Zo van Openbaring gaat over de openbaring van het koninkrijk straks in de toekomst. En daar heeft de gemeente niks mee te maken. Daar speelt de gemeente geen rol in. Wat een dwaasheid. Het is net zoiets als te zeggen, het gaat om de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, dus hemelse dingen kunnen er niet in voorkomen. Hebben jullie? Het is net zoiets. Het gaat om de troon van zijn vader David in Jeruzalem, dus de troon van God in de hemel kan er niet in voorkomen. En als u nu luid protesteert, zeg ik, dan moet je net zo luid protesteren als er gezegd wordt, de gemeente kan niet in openbaring voorkomen. Want wij hebben deel aan Christus, wij hebben een hemelsburgerschap, wij zijn een gemeente van eerstelingen of hoe het allemaal maar heten mag. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En als Christus vanuit de hemel, vanuit zijn positie op de allerhoogste troon en de rechterhand Gods, zijn koninkrijk op aarde openbaar maakt, dan zal het je gedacht wezen wat voor een grote rol de gemeente daarin zal spelen. En als de gemeente daarin een rol zal spelen, nou rol spelen is niet zo'n mooie uitdrukking dan, maar als de gemeente daarin een functie zal hebben, zal die gemeente toch eerst inderdaad ook lichamelijk en volledig in de hemel gezet moeten zijn. Wanneer gebeurt dat dan? Nou, voordat die 70ste week van Daniël aanbreekt, en dat staat hier dan onder andere, meet de tempel, maar de voorhof nog niet, dat komt pas later. Want na de opname van de gemeente, er komt een logische verhaal weer, wat ik 4 weken geleden gezegd heb, weet ik niet meer. En ik zeg 4 weken geleden, maar voor mijn gevoel was het veel langer. Maar dat even terzijde. Het is nu helemaal zo dat door de opname van de gemeente, alle gelovigen van de aarde worden weggenomen. Dan zit ik weer op een zijlijn, meteen, want dan zegt men, nou dan wordt de Heilige Geest van de aarde weggenomen. Wat zeg ik nou? U weet wel, dat komt uit 2 Thessalonicenzen 2. Dan zegt men, de wederhouder wordt weggenomen en dat is de Heilige Geest. Enzovoorts. En als de gemeente straks weg is, de Heilige Geest dus met de gemeente is weggenomen, dan gaat alles op aarde fout. Er zit iedereen instemmig te knikken. Ja, als de gemeente weg is, dan gaat alles op aarde helemaal verkeerd natuurlijk. He? Ik heb nagevraagd bij de EO. Niet van de provisie, dit ding. Niet verder vertellen natuurlijk. Hè. Zo zit het natuurlijk niet. Het is een leuke redenering, hè, waarmee we de gemeente onszelf een eind omhoog kunnen steken, maar het is onzin. Want de Bijbelse gedachte is dat God zelf ervoor zou zorgen dat er altijd een gelovig overblijfsel op aarde zou zijn. En dat het woord Gods altijd op aarde zou klinken. En aangezien het woord nou eenmaal per definitie gepredikt wordt door gelovigen. En aangezien gelovigen sinds de opstanding van Christus per definitie nieuw leven en dus de Heilige Geest hebben ontvangen, verdwijnt de Heilige Geest niet van de aarde. Hebben jullie? Nou goed, blijkt me ook duidelijk. Wat er gaat gebeuren namelijk, dat is dat in de toekomst de hele gemeente wordt weggenomen. Natuurlijk, ik ken ook al die theorieën die zeggen, nou ja, dat is maar een deel van de gemeente, want wie niet goed genoeg is, die gaat niet mee. U weet wel, dat zijn altijd degenen die niet bij ons horen, die zijn niet goed genoeg. En die gaan dus niet mee, alleen wij, wie het ook zegt, alleen wij gaan mee. En in de meeste gevallen gewoon alleen ik ga mee. En dan zullen netjes trouw aan mij blijven, mag je met mij mee straks. Dat is eigenlijk het idee. Maar laat maar even liggen. Maar zo zit het nou helemaal niet. Want het zij dat wij slapen, het zij dat wij waken. Wij zijn des Heren en wij zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Of we dat nou leuk vinden of niet, wordt niet eens gevraagd. Of de tempel het leuk vond gemeten te worden, wordt ook niet gevraagd. Gebeurt nou eenmaal. En God neemt de gemeente weg. Dat is de gedachte, want dat werk is voltooid, dat moet ook eens voltooid zijn, enzovoorts. En omdat er altijd gelovigen op aarde zou zijn, en omdat nou eenmaal altijd op een of andere wijze het evangelie ergens gepredikt zou worden, omdat er nou altijd zouden zijn die in de priesterlijke bediening staan van het bewaren en daarmee beheren en dus ook prediken van het woord der waarheid, zit er dus niks anders op, zeg ik altijd, dan dat de Heer andere gelovigen uit een voorgaande bedeling dan kennelijk, gelovigen die niet bij de gemeente hoorden, omdat de gemeente nog helemaal niet bestond, dat gelovigen op aarde gezet zouden worden. Natuurlijk is dat ver gezocht, als ik het zo zeg. Maar ik sta ervoor in dat het volkomen logisch is aan de ene kant. En aan de andere kant staat gewoon hier zo in de Bijbel. Want na het meten van de tempel en dus na de opname van de gemeente zijn alle gelovigen weg. Waarna gevraagd moet worden, maar wie moet dan het evangelie prediken? Eerst aan Israël. Want als alle gelovigen weg zijn, begint het verhaal gewoon overnieuw. Beginnende bij Jeruzalem en geheel Judea en Samaria en tot aan de uitersten der aarde. Maar het begint gewoon overnieuw, want er zijn geen gelovigen meer. En aangezien waar het gaat om getuigen is, er altijd 2 getuigen zouden moeten zijn, verwachten wij dus nu in de volgende verse het optreden van 2 getuigen, dus 2 gelovigen uit een voorgaande bedeling uiteraard. Nou, dat gebeurt ook. Ik weet wel dat ik andersom redeneer, maar het is gewoon om te laten zien hoe logisch het eigenlijk is wat hier gebeurt. En het is goed te beseffen dat wij hier niet voor het eerst in de Bijbel lezen en dan ons moeten afvragen wat deze woorden betekenen. Wij hebben als het goed is het voorgaande, de voorgaande 1185 bladzijden dus, ook gelezen. Dus wij kennen God. Wij kennen zijn werk. Wij kennen zijn wijze van doen, zijn beloften enzovoort. Wij kennen zijn plannen. En op het moment dat iets gebeurt, weten wij dus nu al lang hoe het nou eigenlijk verder moet. Zo zit het eigenlijk. Of niet? Ik zeg altijd, je kan wel het laatste hoofdstuk van een boek lezen, maar het heeft geen enkele zin. Je zult in ieder geval niet begrijpen. Nee, je kunt alleen vaststellen of het goed of slecht afloopt, dat weet ik. Maar dat heeft verder geen enkele zin. Hetzelfde geldt voor dit laatste Bijbelboek. Dat heeft niet zoveel zin als je de voorgaande hoofdstukken, de voorgaande Bijbelboeken niet gelezen hebt. Maar als je die kent, dan weet je dat er altijd gelovigen zouden zijn op aarde die het evangelie zouden prediken. Bij wie men terecht kan voor het woord Gods, dat gebeurt hier dus ook. Wat staat er dus? De heiligen, of de heidenen, zullen de heilige stad vertreden. 42 maanden zijn de een van de helften van de 70ste week van Daniël, dus. En dan zegt de Heer, en ik zal mijn twee getuigen geven. Dat mag ik u wel weglaten. Ik zal mijn twee getuigen geven en ze zullen profeteren 1260 dagen. Meteen gaan rekenen, want 1260 dagen, gedeelde 30, is gewoon 42 maanden. Hetzelfde periode. Ze zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Zakken als beeld van de rouw, uiteraard. Verder staat er, deze zijn de twee olijfbomen. In vers 3, mijn twee getuigen. En vers 4, deze zijn de twee olijfbomen. En de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Het is gewoon een verwijzing namelijk naar wat in het Oude Testament al werd aangekondigd. In elk geval in Zacharië 4. Maar ik laat hem verder buiten beschouwing, anders wordt het zo ingewikkeld. Maar in elk geval in Zacharië 4 wordt daarvan gesproken. En natuurlijk andere plaatsen. Maar dus die twee getuigen zouden komen. Zij zullen prediken. Hier staat het nog niet, geloof ik. Maar uit vers 2 volgt feitelijk dat zij zullen prediken in Jeruzalem. Een Jeruzalem dat door de heidenen vertreden wordt. En dus gaat het inderdaad om een nog ongelovig Jeruzalem. Later staat er ook gewoon dat het was in Jeruzalem. En daar zullen ze ook gedood worden. Dus uiteindelijk dan in vers 8, waar het staat. Alleen wordt de naam Jeruzalem daar, net als in vers 2, omzeild. Hè? Dat wil zeggen, het wordt vermeden. Maar deze twee getuigen zullen optreden in een ongelovig Jeruzalem, kennelijk. Waarna staat dat ze macht hebben, dat er vuur uit hun mond uitgaat en het zal hun vijanden verslinden. Als het over een letterlijke tempel gaat in vers 1, dan gaat het in vers 5 ook over letterlijk vuur. Dus dan lopen de twee vuurspuwers over de straten van Jeruzalem. Toch? Dat moet je consequent zijn. Maar de uitdrukking vuur zal uit hun mond uitgaan is helemaal niet moeilijk. Het betekent gewoon dat zij zullen spreken met woorden. En die woorden zullen oordeel, verterend vuur, zullen oordeel brengen over degene die de woorden horen op een of andere wijze. Het is niet nieuw, want van God staat het ook dat vuur uit zijn mond uit zal gaan. Dus soms wordt het vuur zelfs weggelaten, omdat het toch duidelijk is. Hij zal hen verdoen door de adem zijns monds. En dat is wat dat vuur uitbeeldt, oordeel enzovoorts. Trouwens, van de draak, de slang, wordt het ook gezegd, of die wordt ook geacht vuur uit zijn mond te doen uitgaan. Maar dat komt omdat de slang, de oude slang in elk geval, een vloek brengt over degene die naar zijn woord luisteren. Moeilijker is het niet. Maar ze zullen dus met hun woorden een oordeel aankondigen en bij gelegenheid zelfs ook brengen. Ik zeg altijd laconiek, als ze dan met tegenstanders te maken hebben, dan zeggen ze gewoon val dood en dan valt die tegenstander dood. Dat is vuur uit hun mond, meer niet. Dat is wat het is. Nou, en dan staat er in vers 6. Dat doe ik expres nog even net voor de pauze. Want daar hoeven we niet veel tijd aan te besteden. Vers 6. Deze twee getuigen hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen in de dagen hun profetering. En dan weet je in ieder geval één van de twee namen van deze getuigen. Want zoals gezegd, het moeten getuigen zijn uit, of gelovigen zijn uit een voorgaande bedeling. Dat kan niet anders, want de gemeente zou bij de Heer zijn. Dus moeten het gelovigen zijn van daarvoor. En als ze macht hebben om de hemel te sluiten opdat geen regen in de dagen hun profetering, weten we meteen over wie het gaat. Want we kennen er zo een. Dat was Elia, een man van gelijke bewegingen als wij, en hij bad en het regende niet 3,5 jaar. Hebben die Dat was de Heer Jezus die dat zei. En het was later Jacobus die het ook zei. En ik meen zelfs dat ze beiden erbij vertellen dat het als gevolg van die bediening van Elia 3,5 jaar niet regende. Ik weet niet of ze het allebei zeiden of dat een van de twee het maar zei, maar dat doet ook weinig te zaken. Het leuke ervan is dat het hele Oude Testament niet te lezen is dat het gaat over een periode van 3,5 jaar. Maar wanneer Elia het Nieuwe Testament wordt aangehaald, staat het er gewoon bij. Het was 3,5 jaar. En dat is natuurlijk leuk, want dan weten we zeker waar het over gaat. Want hier gaat het over kennelijk één profeet, dat moet dan Elia zijn, die inderdaad bad en de hemel werd gesloten en het regende 3,5 jaar niet. Maar 3,5 jaar is net zo lang als 42 maanden en ook net zo lang als 1260 dagen uit respectievelijk vers 2 en 3. Daarnaast hebben wij de Bijbelse profetieën die zeggen dat Elia zou komen voordat de Messias zelf zou komen. Eveneens bekend en tamelijk algemeen aanvaard door redelijk orthodoxe Joden. Men verwacht Elia eerst. Dus kan niet missen, één van de twee getuigen is gewoon Elia. Wiens aardse bediening inderdaad op bijzondere wijze werd afgebroken in het verleden, maar die zijn aardse bediening in de toekomst alsnog zal voortzetten. Ik heb medelijden met hem. Maar dat loopt niet best af. Bovendien een hondenbaan, denk ik altijd. Je zal maar het evangelie moeten prediken in Jeruzalem. Als er iets is waar ik me de afgelopen weken druk over gemaakt heb, is het dat. Hoe vertel je nou in Jeruzalem het evangelie? He? Er wordt er zoveel geteld, verteld, gepredikt, propaganda gemaakt, dat men daar volstrekt immuun is voor elke beetje serieuze boodschap. Afgezien van het feit dat het evangelie er wel degelijk gepredikt wordt, maar gaat eronder in al die andere boodschappen die er eveneens gepredikt worden. En nou goed, verwarring dus alom. Nou goed, Elia dus, en dan staat er, en ze hebben macht over de water om die in bloed te verkeren. En dat is natuurlijk helemaal makkelijk. Want als we eerst Elia genoemd hebben, dan noemen we zo automatisch, zo zonder meer een andere naam. Dan noem je toch automatisch nog een andere naam. En dat wordt hier ook bevestigd, want de andere naam die je dan noemt is Mozes. U weet wel, Mozes en Elia. De twee grote profeten van het Oude Testament. En inderdaad, de omschrijving. Zij hebben macht over de water om die in bloed te verkeren en het land of de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als ze zullen willen. Die beschrijving past in elk geval op Mozes. Het is niet voor niks dat in de laatste verse van het Oude Testament eerst Mozes genoemd wordt en daarna de komst van Elia wordt aangekondigd. De namen waarmee het Oude Testament min of meer afsluit. Malachi, inderdaad. Mozes en daarna Elia. En ook van Mozes moet gezegd worden dat zijn bediening op aarde op een wat vreemde wijze werd afgesloten. Hetgeen ook nog net te lezen valt, niet in de brief van Jacobus, maar nu de brief van Judas. Leuk, hè? Met de laatste brieven van het Nieuwe Testament. Jacobus over Elia, maar Judas over Mozes. Want daar staat dat de aartsengel Michael vocht om het lichaam van Mozes. En waarom hij dat nou zou doen, dat is eenvoudig genoeg. Omdat de man het nog nodig had. Dat lichaam. Toch? Het is zo moeilijk. Ik kan trouwens niet missen, want als we later de Heer Jezus tegenkomen in het Nieuwe Testament, die zich openbaart als de verheerlijkte avant la lettre, hoe moet je dat zeggen, vooruitgrijpend op wat later zou komen. Kortom, bij de ter gelegenheid van de zogeheten verheerlijking op de berg, verschijnt hij inderdaad met deze twee getuigen, Mozes en Elia. Het lijkt me meer dan voldoende, zijn deze oud-testamentische figuren die in de toekomst hun bediening zullen voortzetten in het land, inderdaad, hoewel beide nogal wat met het buitenland te maken hadden in hun oud-testamentische bediening, maar in het land en bijzonder in de straten van Jeruzalem. Maar het zal blijken dat ook door de prediking van Mozes en Elia in de toekomst men niet zal geloven. Heb je dat? Dat men christenen niet gelooft, vindt men over het algemeen voor de hand te liggen. Ik vind dat niet, maar men vindt dat. Hè. Men zegt, waarom zouden Joden in christenen geloven? Ach, ik zeg maar zo, waarom zouden ze niet in de Bijbel geloven? En wie het woord brengt, heeft er toch niks mee te maken, denk ik altijd. Maar en waar het Jodendom zich beroept op Mozes en Elia, zullen inderdaad Mozes en Elia in Jeruzalem het evangelie prediken. Maar het zal eveneens geen uitwerking hebben, althans geen uitwerking in de zin dat de stad dan wel het volk tot geloof zullen komen. Integendeel. En als daarna de verwoesting komt over Jeruzalem, dan kan men niet zeggen dat men het niet geweten heeft of niet gehoord heeft. Want het mag dan zo zijn dat christelijk getuigenis nu in Jeruzalem en onder het Joodse volk verzinkt tussen alle andere propaganda van allerlei aard, maar ook van godsdienstigen die dan gemaakt wordt. Ik denk niet weg dat het optreden van deze Mozes en Elia heel wat aandacht zal trekken en niet maar zo onopgemerkt voorbij zal kunnen gaan. Maar ze zullen dus de boodschap horen. En heel duidelijk ook, maar niettemin, het zal er niet toe leiden dat men tot geloof komt. Het zal leiden tot feest, uitgebreid feest, in de hele stad en zelfs in het hele land, als u het mij vraagt, wanneer deze twee getuigen uiteindelijk toch gedood zullen worden. En dat is aanleiding genoeg voor de Heer zelf om nu definitief verwoesting te brengen tot het einde toe. Eveneens met de woorden uit Daniël 9, maar daarover hebben we het weer na de pauze. En zo komen wij ongeveer bij vers 7 van Openbaring 11. Als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben. Dat wil zeggen, na 42 maanden, dan wel na 1260 dagen. Uit vers 2 en 3. Want zo lang zouden zij getuigen zijn, om zo te zeggen, bediening hebben. Vers 7, als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, dat betekent niet dat daarmee het gestelde resultaat, het gestelde doel bereikt is. Het wil gewoon zeggen, zo lang zouden ze het doen en dan zou het ophouden. Dus, als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt en hun krijg aandoen. Het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad die geestelijk, waarmee maar gezegd wil zijn dat je zelfs de namen die hier gebruikt worden, geestelijk, dat wil zeggen symbolisch, typologisch, profetisch, hoe je het maar heet noemt, zou moeten opvatten. De stad die geestelijk genaamd wordt Sodoma en Egypte. En voor alle duidelijkheid is de stad alwaar ook onze Heer gekruist is. Dus het is gewoon Jeruzalem. Maar genoemd met de namen van Sodom en Egypte om de eenvoudige reden dat over Sodom, zowel als over Egypte, een oordeel Gods gekomen is. Een oordeel dat model staat voor en een typisch van het oordeel wat onder andere over Jeruzalem zou komen. Wat je doet, je neemt gewoon het woord Sodom, zoekt op in de Bijbel waar het voorkomt en tot je verbazing zul je zien dat het niet alleen in Genesis voorkomt, maar daarna nog vele malen in de psalmen en in de profeten onder andere. En altijd als aanduiding van het uiteindelijke oordeel over Jeruzalem, over Israël, over de volkeren trouwens ook en zelfs over heel de schepping. En vandaar die naam. Het noemen van Sodom, maar hetzelfde geldt voor de naam Egypte, duidt op de verwoesting, het oordeel wat over deze stad Jeruzalem zal komen. Allemaal niet nieuw. Nou goed. En de mensen uit de volk en geslacht en talen en natieën zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. Ze zullen elkaar cadeautjes sturen, zegt vers 10. Omdat ze zo blij zijn dat ze eindelijk van die twee lastige Jehovah's getuigen verlost zijn geworden. Lastige getuigen van Jehovah. Want dat is wat ze zijn. En er zal feest over zijn. Ik lees met opzet even snel zover door. Niet omdat het tussenliggende niet ernstig genoeg zou zijn om er even bij stil te staan. Maar om te laten zien dat deze 42 maanden, dan wel deze 1260 dagen, niet eindigen bij het einde van de 70ste week van Daniël. Want de gedachte is heel eenvoudig deze, volkomen logisch. We hebben de 70ste week van Daniel verdeeld in twee gelijke helften. En als hier sprake is van een van die perioden, een van die helften, dan is de volgende vraag: over welke helft gaat het? De eerste helft of de tweede helft van de 70ste week? Want beide duren 42 maanden of 1260 dagen of 3,5 jaar. Nou, dat lijkt me heel duidelijk. Als het de tweede helft van de 70ste week zou zijn, zou het moeten eindigen met de val van Jeruzalem en de bekering van het overblijfsel, zal ik maar zeggen, de verschijning van de Heer op de Olijfberg, de vlucht naar de woestijn en wat het me wezen mag. Maar aangezien dat hier niet op past, kan het dus niet anders, dan is deze periode van 3,5 jaar de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Daar zijn nog andere argumenten voor, maar één daarvan heb ik al genoemd. De ene is dat als de gemeente wordt opgenomen, dan is er geen getuige op aarde. En dat betekent dat meteen na de opname van de gemeente die twee getuigen zouden optreden. En aangezien de opname van de gemeente voor de 70ste week moet zijn, dat ga ik nou niet uitleggen, betekent het dus dat het voor de hand ligt dat die getuigen inderdaad optreden meteen in het begin van de 70ste week van Daniel. Lijkt me ook een goed argument. Volgende punt is dat dan, als deze twee getuigen gedood zullen worden, aan het einde van hun getuigenis, vers 7, dan is dat dus in het midden, en niet aan het einde, dan is dat dus in het midden van de 70ste week van Daniel, en dan valt de dood van de twee getuigen samen met het oprichten van de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet in de heilige plaats. Uit Daniel 9 vers 27. En dat lijkt me volkomen logisch, want het is het moment waarop Israël, het Joodse volk, het Heer, uit Daniel 8, in de afval wordt overgegeven. En dus overgaat tot het dienen van een afgod. Nou ja, die van het opgerichte beeld in Jeruzalem. Het zal duidelijk zijn dat dat nogal tegenstrijdig is met de prediking van de twee getuigen in de straten van Jeruzalem, die immers prediken dat men geen ander zou eren of dienen dan de Heer Jezus Christus. Ik zeg het opzet zo, ik zeg ook inderdaad de Heer Jezus Christus. Want de prediking is heus niet veranderd. De prediking van Petrus en de discipelen en daarna Paulus is heus dezelfde als die van de twee getuigen straks in de toekomst. Namelijk dat men zal geloven in de Heer Jezus Christus, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Handelingen 3. Of was het 4? Weet ik nooit. Goed. Dus de dood van de twee getuigen valt samen met de oprichting van de gruwel der verwoesting en het markeert meteen het begin van de 70ste week. Daarmee ook het begin van de verwoesting tot het einde toe en ook het begin van wat genoemd wordt de grote verdrukking, hoedanig en niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Men krijgt bovendien uit vers 9 en 10 ook de indruk dat de onderwerping aan het beest en het beeld van het beest, zal ik maar zeggen, kortom, de dienst aan de gruwel der verwoesting, bepaald niet al te gedwongen plaatsvindt. Heb je dat? Zo van, men kiest inderdaad om te knielen voor het beeld. En men kiest er dus ook voor om eventueel deze twee getuigen te doden. En dat gebeurt ook. Gewoon omdat de Heer zelf het ook niet belangrijk genoeg meer vindt om die prediking te laten voortgaan. Immers, het resultaat van de prediking van het evangelie is, als goed is, niet zozeer dat mensen tot geloof komen, maar wel dat mensen een keuze maken. Dat is de tragiek van de evangelist, denk ik altijd. Want de keuze valt dikwijls precies verkeerd uit. Toch? Niettemin, er zou een keuze gemaakt moeten worden. En als ik het sterk vereenvoudig, dan is het ongeveer zo dat als er geen keuze gemaakt wordt, dan is vermoedelijk het evangelie niet goed genoeg gepredikt. Niet dat ik kritiek wil hebben, maar die kans is dan het grootst. Of men heeft het niet goed begrepen, maar een keuze zou gemaakt worden. En dat is in veel gevallen een verkeerde keuze. En wat Jeruzalem en het Joodse volk als volk betreft, wordt inderdaad een verkeerde keuze gemaakt. Waarna de bekende vraag is, zullen dan niet toch mensen tot geloof komen door de prediking van deze twee getuigen? En het antwoord is, jawel. Maar als ze tot geloof komen, dan doen ze ook wat de Heer Jezus tot hen gezegd heeft. Namelijk dat men de stad, de legerplaats, zou moeten verlaten. En dat men uiterlijk ter gelegenheid van de oprichting van de gruwel der verwoesting, waarvan Daniël gesproken heeft, Matteüs 24, de stad en het land zou ontvluchten. Je kunt ook zeggen, als die twee getuigen gedood worden, zou men vluchten. Het kan trouwens ook best zijn dat eerst het beeld wordt opgericht en dan de twee getuigen gedood. En dat er voldoende uurtjes tussen zitten. Ik ga er maar vanuit dat het op één dag is, hè. Voor alle duidelijkheid, 1260 dagen veronderstelt dat het over één dag gaat dan. Midden van de 70ste week. Dat is trouwens een sabbat. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dat betekent dus dat men in ieder geval op die dag uurtjes genoeg heeft om alsnog de stad te verlaten. Hetgeen iets zal meevallen op een sabbat overigens. Want er rijdt geen bus. Of de trein maar te zwijgen. Je kunt alleen nog met een Arabische taxi mee. Die zijn er genoeg dan trouwens. Goed. Nee, dat is zelfs heel gemakkelijk, want het was zeer hinderlijk om op de Sabbat in Jeruzalem en in de omgeving van Jeruzalem te lopen. Want als er een auto voorbij kwam, dan klaksoneerde hij heel luid. Stopte gewoon naast je, sommige gevallen. En de vraag was, taxi? Want ja, lopen op straat. Alles stopte. En het enige wat er reed waren taxis. Dus met andere woorden, als het midden van de 70ste week op een Sabbat valt, is de kans groot dat men dus via zijn taxi nog wegkomt. Maar vooruit. Maar niet met openbaar vervoer. Goed. Terug naar openbaring 11 dan. Het betekent dat in het midden van de 70ste week zij gedood zullen worden, deze twee getuigen. Hun dode lichamen zullen liggen in de straat van Jeruzalem. Op de straat der grote stad, zegt vers 8. U moet bedenken dat een straat niet hetzelfde is, in de Bijbel niet hetzelfde is als een straat bij ons. Het woord straat betekent namelijk een breedte. Het Nederlandse woord eigenlijk ook. Ja, soms opgevat als engte. Hè? Het nauw van Calais, de straat van Dover, maar vooruit. Een breedte, maar daar een beperkte breedte, maar een breedte. En in de Bijbel is straat ook tamelijk synoniem met een plein en gewoonlijk ook synoniem met wat wij zouden noemen het dorpsplein in het centrum van het dorp of het plein in het centrum van de stad. Dat kan ook nog. Dus ik acht het niet onmogelijk dat de straat der grote stad niks anders is dan wat wij gewend zijn te noemen het tempelplein. Of wellicht het plein voor de klaagmuur zou het best kunnen. Dat is de straat. Naar de Bijbelse betekenis van het woord straat. Een ruimte, een plein. Nou goed, en dan staat er, en de mensen, uit de volken en geslachten en talen en naties zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve. En dan concludeert men meteen dat men van over de hele wereld, hè, dat men over de hele wereld dit zal zien. En sinds wij televisie hebben en kennen, hebben we daar een oplossing voor? Nou begrijpen we hoe dat kan, dat men het over de hele wereld ziet. Dat komt dus op de televisie. Nou ja, toen er geen televisie was, kon het ook hoor. Er ging via polygoon. Weet u dat nog? Of de ouderen onder ons weten dat nog, ja. Polygoon. Dat is in de bioscoop waar je als christen niet mocht komen, maar we... Oh, laat me zitten. Hè? Stiekem, hè? Polygoon. Nou, op de film dus. Maar zo zit het niet, want waarom doen we nou ineens zo moeilijk? Het gaat over Jeruzalem. Daar zullen deze mensen gedood worden. En ik ontken niet dat het op de televisie zal komen. Maar ik zie niet de noodzaken van in om dat uit zo'n vers te concluderen. Want de mensen uit de volken en geslachten en talen en natieën, die kun je gewoon dagelijks zien in de straten van Jeruzalem. Dat is geen enkel probleem. Van over de hele wereld. Ze zijn er allemaal. Ik heb het idee dat men altijd uit alle landen daar in Jeruzalem vertegenwoordigd is. Dat is echt onvoorstelbaar. Dat vind ik ook onvoorstelbaar. Chinezen en Japanners, dat is wel goed. alle Afrikaanse landen lopen de mensen rond. Dat is werkelijk waar. Ze zijn daar namelijk op een of andere wijze vertegenwoordigd. En in het algemeen zijn ze bezig met de heilige stad te vertreden. Die heidenen. En u ziet, ik hoef het niet ver te zoeken. Want in vers 2 staat... De heidenen zullen de heilige stad vertreden. Het zijn kennelijk diezelfde heidenen die de heilige stad vertreden. Die hier in vers 9 genoemd worden. Namelijk... Mensen uit de volken en geslachten en talen en natieën, dat zijn toch heidenen? Zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve en soms denk ik dat ze er specifiek naar komen kijken. Dat is oud gebruik trouwens, als mensen gedood worden, zeker onder dit soort omstandigheden, dat hun lichamen tentoongesteld worden. Toch? En in de Arabische wereld gebeurt het tot vandaag een dag, dus ik zou niet weten waarom het dan ook niet zou gebeuren. Want staat er, ze zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. Maar ook dit duurt 3,5 dag, waardoor men dus 3,5 dag geconfronteerd wordt met deze dode lichamen. Maar feitelijk zijn deze dode lichamen 3,5 dag lang een uitbeelding van de dode Joodse staat en een dode levenloze Jeruzalem. Daar komt het ongeveer op neer. Maar daarmee zijn we wel 3,5 dag voorbij het midden van de 70ste week van Daniël. En het is feest. Waaruit maar weer volgt, ik zeg het met opzet nog een keer, dat de oprichting van de gruwel der verwoesting en de aanbidding van dat beest niet op al te gedwongen wijze plaatsvindt, want anders zou het zelfs hier geen reden hebben om feest te vieren. Begrijp je wel? Dus zeg ook niet, in het midden van de week wordt de vrede van Israël weggenomen. Zo staat het ook niet in de Bijbel. Zeg ook niet, in het midden van de 70ste week zal het verbond wat ze hadden verbroken worden. Want ook dat staat niet in de Bijbel. Dat is een interpretatie van mensen die niet helemaal bezijden de waarheid is. Maar die toch op zijn minst een verkeerde indruk wekt. Wat er gewoon gebeurt is dat men kiest voor, dat men ervoor kiest om een andere God te dienen. En dat doet men vrijwillig, waarna ik mensen ken die meteen een discussie beginnen over de vrije wil van de mens. Maar dat doe ik dus nooit aan mee, hè? Dat heeft geen enkele zin. Men kiest daarvoor en waarom men daarvoor kiest is duidelijk genoeg, omdat er een figuur op het toneel verschenen is die acceptabel is als leider voor zowel de Arabische Mohammedaanse wereld als ook voor de Joodse wereld. Want per slot verwachten beiden de Messias. En ik denk dat die ook trouwens acceptabel is voor de christelijke wereld, of wat er van door moet gaan en van over is. Die verwacht immers ook een Messias. En als er iemand komt die aan de eisen voldoet, die bovendien over een groot charisma beschikt, die leiderskwaliteit heeft en die bovendien kennelijk beschikt over bovenmenselijke, bovennatuurlijke vermogens, zal men zich aan hem onderwerpen. Dus dat mocht wel altijd zo geweest. Ik zou niet weten waarom het dan niet zou gebeuren. Zo gaat dat. En de Bijbel spreekt daar uitdrukkelijk genoeg over. Hij zou tekenen en wonderen doen waarmee hij zelfs, indien het mogelijk ware, de uitverkorenen zou verleiden. Het is wat moeilijker om dit uit te leggen in de Pinkstergemeente. Ik zeg het maar even gewoon zo. Hè. Tekenen en wonderen. Wel, dat zegt niks. Zo iemand kan van de duivel komen. Het hangt er vanaf welke tekenen en wonderen en of het in overeenstemming is met het profetisch woord. Met de Bijbel zelf. Maar dat is wat te verwachten is voor de betrekkelijk nabije toekomst en voor de dagen van de 70ste week. In elk geval, die in het land wonen, vers 10, natuurlijk dan vertaald met die op de aarde wonen, want naar volken, geslachten, talen en natieën, denk men meteen aan de planeet, die aarde heet, zeg ik dan maar aan de aarde met een hoofdletter, zo van de hele wereld. En zo is het ook opgevat. In werkelijkheid gaat het daar niet om, want het gaat over land, wat heel goed te vertalen is met aarde. Dat heb ik nagevraagd aan een boer. Die hadden niet tenminste moeite mee. Het land? De aarde? Toch of niet? Nou, degenen die in het land wonen, zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven, zullen elkander geschenken zenden, want feest gaat gewoon gepaard met het geven van cadeautjes, om uitdrukking te geven aan de blijdschap. Omdat deze twee profeten, degenen die in het land wonen, gepijnigd hadden, en in het bijzonder degenen die in Jeruzalem woonden. We bedenken dat er een soort euforie bestaat, misschien moet ik gewoon zeggen, hysterie bestaat, een massa hysterie in het land, vanwege de vrede die er is, vanwege de overeenkomsten die men heeft met name ook de Arabische wereld. Vermoedelijk ook gaat het er inmiddels in het midden van de 70ste week om, dat men gekomen is tot een soort compromis in de godsdienst, dat er een zal ik maar zeggen, een Messias, een Christus, een antichristus. Maar in ieder geval zoiets gekomen is die past in de godsdienstige verlangens en wensen van zowel jodendom als mohammedanisme. Andere ismen kan ik rustig even buiten beschouwing laten, want dit zijn de belangrijkste twee. Er is feest, men komt tot overeenstemming enzovoorts. En men zal blij zijn dat men van deze twee lastige figuren, die bovendien ook over bovenmenselijke, bovennatuurlijke capaciteiten beschikten, verlost is geworden. Heb je dat? En men zal wel zeggen dat uiteindelijk de duivel is overwonnen en God de macht heeft. Of de Messias. Maar zoals gebruikelijk worden beide met elkaar verwisseld. Toch? Dat heb ik nagevraagd aan Jeremia. Maar daar hebben we het een andere keer weer over. Waarna, in vers 11 staat, en na die 3 dagen en een halve is geest des levens uit God in hen gegaan en zij stonden op hun voeten. Leuk hè, die uitdrukking. Zij stonden op hun voeten. Want zoals de twee getuigen in hun dood een beeld zijn van de dode Joodse volk, staat en stad, zo zijn zij in hun opstanding profetisch wel degelijk een beeld van de wedergeboorte van Israël 3,5 jaar later. En dat ik dat zomaar zeg, dat is omdat er staat en zij stonden op hun voeten. Zij stonden op hun voeten. Zegt u misschien niks, maar dat is net zo goed, hè? Nee, het is een verwijzing naar oud-testamentische profetie. Niet die van Daniel, maar wel die van Ezechiël. Een gans zeer groot heer uit Ezechiël 37. De profetie over die dorre doodsbeenderen. Ze stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse geslacht Israëls. Dus de uitdrukking zelf, zij stonden op hun voeten, wordt door Ezechiël gebruikt voor het wedergeboren Israël. Een gelovig Israël wel te verstaan. En daar zijn zij hier ook feitelijk een beeld van, profetisch. Het is minder belangrijk overigens, maar niettemin is het zo. Maar er staat, ze stonden op hun voeten en er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. Nou, die vrees die komt daarna weer weg, want tot hun geluk, naar hun eigen normen dan, tot hun geluk verdwijnen deze twee getuigen toch alsnog. In dit geval naar de hemel. En daarbij komen we op een zijlijn terecht, want de volgende gedachte is dat deze twee getuigen worden toegevoegd kennelijk aan de gemeente van eerstelingen met hemels burgerschap en erfenis. Want ik verwacht inderdaad dat Mozes en Elia deel uit zullen maken van de gemeente van eerstelingen uit het nieuwe verband. Maar dat is een zijlijn en dat is waarom ik er nu dus ook niet verder op inga. Maar een opstanding en hemelvaart is in de praktijk de voltooiing van de gemeente en van de opname van de gemeente en dus van het meten van de tempel uit vers 1. Eigenaardig genoeg. Diegenen die de indruk hebben, om wat voor reden dan ook, uit de schrift, meestal gaat het niet verder dan een algemene indruk, diegenen die de indruk hebben uit de schrift dat de gemeente pas voltooid en opgenomen enzovoorts zal zijn in het midden van de 70ste week, die hebben daar in zoverre gelijk in dat inderdaad door de opstanding en hemelvaart van deze twee getuigen inderdaad de gemeente definitief voltooid is. Neemt echter niet weg dat in het algemeen, dat is de regel, de gemeente, levende gelovigen, maar ook de overleden gelovigen uit onze bedeling veranderd zullen worden, ook lichamelijk de Heer gelijk zullen worden, deel zullen hebben aan de verlossing van het lichaam, zoals dat heet. En dat is wat wij de opname noemen. Echter, er zou nog een nalezing zijn. Dat zijn deze twee getuigen die daarvoor nou eenmaal bestemd zijn. En goed, maar daar ga ik niet verder op in. Dus na 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan. Zij stonden op hun voeten en er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. Zo van, deze twee zijn toch wat sterker dan wij dachten. En wat zullen ze nu gaan doen? Maar er staat, en zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide, kom hierop, kom herwaarts op. En ze voeren op naar de hemel in de wolk. Waar heb ik dat meer gehoord, denk ik altijd. Dat het dezelfde gedachtegang is als die van, in verband met de Heer Jezus, zowel als de gemeente. Dat lijkt mij een duidelijke zaak, daar gaat het ook om. Zij voeren op naar de hemel in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen, het gebeurde ook zichtbaar. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving en het 10e der stad is gevallen. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. En de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Want hoe dan ook, de tweede helft van de 70e week van Daniël is aangebroken. Dat betekent dat de grote verdrukking officieel begonnen is. En dat betekent dat dus inderdaad de verwoesting die tot het einde van de 70e week zal voortduren, inderdaad een aanvang heeft genomen. En dat wordt ook duidelijk aangekondigd via deze grote aardbeving. Ik moet zeggen, een aardbeving in Jeruzalem is op zich niks bijzonders. Want we worden geacht te weten dat Jeruzalem nou eenmaal ligt langs de Rift Valley. Gebied van die scheur in de aardkorst, zal ik maar zeggen. Het verhaal is beter bekend van Los Angeles trouwens. Californië, San Andreas breuk. Maar dit is precies net zo'n breuk. Op de kaart zichtbaar via het Jordaandal. Dal van de Dode Zee, Wadi Araba. En dan de Golf van Aqaba enzovoorts. Dus een en diezelfde kloof. En dat betekent dat daar vele aardbevingen plaatsvinden. Gemiddeld 1 per dag, heb ik begrepen. Zoiets. Meestal nauwelijks meetbaar en nauwelijks voelbaar. Maar af en toe springt er wel wat uit. En wat wij te verwachten hebben, is dat dat in de toekomst ook inderdaad veel intenser zal gebeuren. Zeker in de tweede helft van de 70e week. En zeker is ook dat het einde van de 70e week gepaard gaat met een aardbeving. Een heel hevige. Die niet leidt tot de verwoesting van het 10e der stad. Maar die leidt tot de verwoesting van heel de stad. Nou ja, wat er van over is dan. Maar dat is wat er gezegd wordt. En bovendien ook, de verlossing komt zelfs tot stand, voor zover die er is. Maar komt de verlossing tot stand eveneens door een aardbeving, namelijk door het scheuren van de Olijfberg. Dat is een en dezelfde aardbeving, uiteraard. Die gebieden die schuiven langs elkaar heen, zoals iedereen daar ter plekke weet. Dat is een Noord-Zuidbeweging. Het ene gedeelte beweegt naar het noorden, de ene helft van het land, de andere beweegt naar het zuiden. Maar die breuklijn zal een keer dwars door die Olijfberg lopen, zodat een deel naar het zuiden schuift en het andere deel naar het noorden. Dat is het dan. En er ontstaat een gat tussen die beide helften. En door dat dal zou men inderdaad kunnen vluchten, is de gedachte. Er staat hier dus, in de aardbeving zijn gedood 7000 namen van mannen, van mensen. En het 10e deel der stad is gevallen, zodat daar de verwoesting begint. Maar het is maar het begin. En daarna staat er, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Hetgeen dan toch betekent dat er ook in die dagen mensen toch tot geloof zullen komen. Misschien ook door deze gebeurtenis al. Die indruk wordt hier wel gewekt. Maar in elk geval, er zullen mensen tot geloof komen, althans komen tot het aanroepen van de naam des Heren. Maar men zal pas uit dit Jeruzalem gered kunnen worden aan het einde van de 70e week van Daniël, ter gelegenheid van de verschijning van de Heer zelf op de Olijfberg. Want dat is zo wat de andere profeten erover gezegd hebben. Natuurlijk zijn er die zeggen, nou dan gaan we een beetje te snel, dat vers 13, om daar meteen vanaf het midden van de 70e week over te stappen naar het overblijfsel dat behouden wordt aan het einde van de 70e week. Dan moet ik u zeggen, het is ook verder nergens voor nodig om er uitgebreider bij stil te staan. Want het zijn bekende oud-testamentische gedachten of profetieën. Die 70e week zelf. Dat die twee getuigen zouden optreden in de eerste helft van de 70e week. Dat is waar het hier in Openbaring 11 over gaat. En dat lag niet zo geweldig voor de hand. Ik praat nou over mijn tijd heen, dus dan zeg ik nog even wat. Want hoewel Zacharia 4 geacht wordt de komst van deze twee getuigen, deze twee olijfbomen, deze twee getuigen aan te kondigen, moet ik u zeggen dat dat in Zacharia 4 bepaald niet er duimendik bovenop ligt. En als u nou vraagt waarom dan niet, dan moet ik u zeggen dat deze profetie uit Zacharia 4 over die twee getuigen eigenlijk en in de eerste plaats niet eens spreekt over Mozes en Elia, predikend in de eerste helft van de zevende week van Daniel, maar de profetie van Zacharia 4 over twee olijfbomen spreekt in de eerste plaats over de gemeente van eerstelingen met zijn dubbele deel, zijn eerstgeboorterecht in onze dagen. Hebben we dat? En Mozes de koning en Elia de priester, want zo zit het eigenlijk, die samen zijn een uitbeelding van de koninklijke en priesterlijke verantwoordelijkheid en functie van de gemeente in onze dagen als pilaar en vastigheid der waarheid. En omdat Zacharia 4 in de eerste plaats spreekt over de gemeente, is het dus toch een beetje noodzakelijk om ook de andere toepassing ervan in de Bijbel te vermelden, namelijk dat het ook letterlijk gaat om twee getuigen. En dat is dan wat hier in Openbaring 11 genoemd wordt. Bovendien, het resultaat van de prediking van de twee getuigen zal niet zijn de bekering van Jeruzalem, maar wel de bekering van sommige mensen die kennelijk de stad verlaten, omdat dat de bedoeling nou eenmaal is. Het zal hen ook wel gepredikt worden, neem ik aan. Maar het neemt niet weg dat die prediking van die twee getuigen de allereerste aanzet is tot de bekering van het volk en de uiteindelijke openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En dat wordt ook gezegd, de overigen, het overblijfsel, de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Dat bovendien dat laatste vers ineens wat sneller gaat, dat blijkt ook natuurlijk uit wat er verder volgt. Want ik moet u zeggen, dat vers 14, wat ik liefst beschouw als het begin van de volgende pericoop, maar dat vers 14, 15, 16 en wat er verder volgt, feitelijk spreekt over gebeurtenissen dan nog 33 jaar later, namelijk bij de aanvang van de 1000 jaar. Want daar ging het eigenlijk over. Hoofdstuk 10 en 11 zijn eigenlijk een soort intermezzo, een soort onderbrekings, een parenthese in deze opsomming van gebeurtenissen hier in het boek Daniel. En eigenlijk waren we in hoofdstuk 9 al aangekomen bij het einde van de totale periode en dus bij het aanbreken van de 1000 jaren, daar komt het ongeveer op neer. Maar voordat dat vermeld gaat worden, wordt nog een keer teruggekeken naar hoe het ook alweer zo gekomen is. Het is namelijk zo gekomen door eerst de verborgenheid uit onze tegenwoordige bedeling, daarna de prediking van het evangelie door deze twee getuigen, met als resultaat een overblijfsel van Israël wat behouden wordt. En daarvan is wereldresultaat een overblijfsel uit alle volkenscharen en natie en tongen dat behouden zou worden. En daarna breekt dan inderdaad die periode van 1000 jaar aan, zoals ik feitelijk vermeld in, vanaf vers 14 tot en met de rest van dit hoofdstuk. Nou, daar zullen we bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Als u ooit brandende vragen hebt, stel ze mij, hè. Het zij rechtstreeks of het zij in de pauze of tussendoor of van tevoren. Want dan heb ik de gelegenheid om daarop in te gaan eventueel. We zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat profetisch woord wat u ons geschonken hebt, waarop wij acht zouden geven. We danken u dat wij door dat profetisch woord bepaald mogen worden bij die dingen die niet alleen haast geschieden moeten, maar die ook zeker en vast zijn, omdat u ze gezegd hebt. We danken u dat wij dat woord, uw woord, mogen kennen als het eeuwig blijvende woord van God. Dat onwankelbare woord waaruit wij zijn wedergeboren. Dat onwankelbare woord wat de basis is van onze zaligheid, maar wat tegelijkertijd ook de basis is van deze dingen die u in de toekomst zult doen. Wij danken u daarom dat u ons wilt opbouwen in het geloof. En dat u ons ook vast omlijnd bekendgemaakt hebt wat u in de toekomst alsnog tot stand zult brengen. Opdat wij daarna zouden uitzien. Opdat we onze hoop daarop zouden stellen. Niet in de eerste plaats, opdat deze dingen zouden plaatsvinden in onze generatie, maar in de eerste plaats, opdat wij onze uiteindelijke hoop en toekomstverwachting zouden stellen op de vervulling van uw beloften. We danken u dat wij in het bijzonder als gelovigen uit deze bedeling mogen uitzien naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar voordat u uw heerlijkheid zult bekendmaken aan Israël en de volkeren, mogen wij delen in uw heerlijkheid die u aan ons zult vertonen straks wanneer we u tegemoet zullen gaan in de lucht. We danken u daarom voor deze hoop, deze zalige hoop die u ons geschonken hebt in uw belofte en in ditzelfde profetisch woord. We danken u daarom voor deze morgen. We willen u vragen of u op grond van diezelfde beloften ons wilt bewaren voor de duisternis van deze wereld. Schijnt u met uw woord, met uw licht en daarmee met uw liefde en genade in onze harten, opdat we veranderd mogen worden naar uw beeld en mogen leven tot uw eer uit de rijkdom van uw woord en genade. Wilt u dat doen om Christus wil? Amen.